Na meer dan 20 jaar ben ik weer eens in mijn kasten gedoken. Waar ik echt waar nog enige honderden stereodia's heb liggen. Die ik zelf eigenlijk ook nooit bekeken heb. Eenvoudig omdat ik er geen tijd voor had. Ik zal u de moeite besparen, maar dat zijn driedimensionale dia's. Kijk je in een viewer of je moet ze projecteren met een brilletje op enzovoort. Maar het is een heleboel werk om die dingen goed te krijgen, in te ramen, weet ik veel. En dat heb ik jaren geleden laten liggen, want toen moest ik cassettes maken, cd's maken. De ruimte die ik ervoor had ingericht, die moest gebruikt worden voor andere dingen. Het is nooit meer wat geworden. En door omstandigheden kwam dat spul allemaal weer boven water. Nee, dat stond er altijd al, maar vooruit. Ik ben er weer mee bezig. En toen kwam ik Bijbelse figuren tegen, dat is mooi. En ik vind dat zo geweldig mooi. Want dan, als die beelden zie, dan word ik geconfronteerd niet meer met een verhaaltje of met een stukje in een boek, maar dan zie je de dingen voor je. Dus ik kwam tegen een Paulus, de eerste Paulus uit de Bijbel. Ik bedoel niet Saulus, ik bedoel de eerste Paulus uit de Bijbel. En het was niet die van Handelingen 9, maar het is die van Handelingen 13. Want in Handelingen 9 vinden we een Saulus. Zo heette die man, Saulus van Tarse. Maar in Handelingen 13 vinden we de zogeheten eerste zendingsreis van Paulus. Wat in werkelijkheid trouwens was, historisch gezien, een zendingsreis van een Jozef. Want zo heette die man. Maar die deed dat al onder een andere naam, namelijk onder de naam Barnabas. Maar hij heette Jozef. Dat is nog verder terug, dat is Handelingen 4, geloof ik nog zelfs. Waar hij geïntroduceerd wordt, die man. Maar het is wel de man, Jozef, Barnabas dus vervolgens, die Paulus van huis haalde. Saulus was het dus, hè? Saulus die terug was naar zijn moeder thuis, zeg ik altijd populair, schoolgeld terughalen of wat hij maar deed daar. Maar die ging thuis studeren. En toen was het deze Barnabas, maar eigenlijk dus een Jozef, die haalde hem op van huis en bracht hem mee naar Antiochië. Niet in Klein-Azië is dat, maar in Syrië feitelijk. En van daaruit werden zij, met nog een paar andere trouwens, op zendingsreis gestuurd. En dat heet dan de eerste zendingsreis van Paulus. Zo kennen we dat, zo staat het op de kaartjes en in de boeken. Maar het was een zendingsreis van Barnabas, die aanzienlijk ouder was dan Paulus. Het was in de praktijk dus zijn mentor, letterlijk zijn mentor, nee. Stuurde hem, was zijn voorbeeld enzovoort. En Paulus heette niet Paulus, die heette nog Saulus. Dat duurde trouwens niet lang, want ze gingen op zendingsreis. Vanaf vers 1 is dat eigenlijk. En zij werden uitgezonden, want zo heet dat, in vers 4. En toen kwamen ze af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Dat wil zeggen, ze gingen van Antiochië in Syrië gingen ze naar de kust. Zo heet dat Seleucië. Verder niet op in, genoemd naar de Seleuciën. En vandaar scheepten zij af, havenplaats, naar een eiland in het westen onder de naam Cyprus. Cyprus heet het. Kypros. Bij nader inzien, het is het woord koper en als het Hebreeuws zou geweest zijn, was het kafar. En dat kennen wij als verzoening. Bedekking namelijk, want verzoenen is kafar en het verzoendeksel heet kafaret. Kaporet mag ook, maar Capernaum heet per slot ook kafar. En dan moet ik even naar Erwin kijken. Kafarnachum of zoiets. Naum. Kafarnachum. Kafarnachum. Ja, oké. Okay. Ja. Capernaum, Kafar, naar een eiland in de zee, in het westen dus. En als je dat leest, zou je meteen moeten denken aan de diverse uitspraken in Jesaja, waar de vraag gesteld wordt, letterlijk waar de vraag gesteld wordt, waar gaat de zaligheid naartoe? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd? En ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En dat soort dingen meer. En het antwoord is onder andere, want er worden verschillende antwoorden gegeven. Het is altijd hetzelfde antwoord trouwens, maar in verschillende vorm. En dan is het de eilanden der zee. Daar gaat het naartoe. En zodra we te maken krijgen nu met een zendingsreis. Er zijn er eerdere geweest van anderen. Maar in de Bijbel is dit de echte eerste zendingsreis die we vinden. En dan gaat hij naar het eiland in de zee in het westen. Nee, het is niet Brittannië. Dat was al lang gebeurd daarvoor. Want dat verhaal staat niet in de Bijbel. Maar deze gaat naar Cyprus voor de kust. Dat heet verzoening. Daar gaan ze naartoe. Het logisch dat ze daar naartoe gingen trouwens. Want dat was waar de man, Jozef, bijgenaamd Barnabas, vandaan kwam. Dat is van belang voor het verhaal. Maar dat staat in, even kijken, dat is inderdaad nog Handelingen 4, de laatste versen. Vers 36, en Jozef, in de Statenvertaling Jozes, met een S vanwege de Griekse uitgang, maar het is gewoon de Hebreeuwse naam Jozef. En Jozef, van de apostelen toegenaamd zijnde Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Kypros, uit Cyprus. Hebben we die? Jozef, bijgenaamd Barnabas. Was zijn middelneem heet dat in het Amerikaanse. Barnabas. Jozef van Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht ding en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Punt, nieuw hoofdstuk. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk gewoon door, want er was nog een ander man, die heette Ananias en zijn vrouw Safira, die hadden ook een akker, maar dat ging helemaal fout. En die Jozef van Barnabas is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël, Ephraim, 10 stammen van Israël, van eilanden der zee in het westen, en Ananias en Safira zijn een beeld van het Joodse volk. De een gaat goed, komt goed, en de ander gaat fout. Dat begrijpt u toch? Dit is het verhaal van het Nieuwe Testament dat steeds weer terugkomt, opkomt duiken in geschiedenissen die ons verteld worden. Daarna mag je Jozef weer vergeten, want Jozef zeg ik altijd, al jaren, Jozef wordt altijd vergeten. Misschien de man en anders zijn naam. Hier dus ook, want je hoort er nooit meer wat van. Hij heet hierna Barnabas. Maar hij is wel de man die Saulus van Tarsus oppikt, van huis haalt en meeneemt op zijn zendingsreis. En waar gaat hij naartoe? Naar het eiland voor de kust. Heb u dat nog? Een gebied dus eigenlijk van Jozef. Je moet het langzaam doen. Je moet erover nadenken, maar daar gaat hij naartoe. De man die geacht werd een Jood te zijn, van Juda, gaat naar Jozef. En waar woont hij? Op een eiland. Daar gaat hij naartoe. Dat is fase 1. Daarna komt fase 2 van het verhaal in Handelingen 13. Namelijk, en als zij het eiland doorgegaan waren, want dat deden ze dan, ze kwamen te Salamis in vers 5. Iemand die er op vakantie geweest is of zo, op Cyprus, de plaats kun je allemaal makkelijk bezoeken. Jawel. Paulus wordt daar in ere gehouden hoor. En ze kwamen te Salamis en verkondigden zij het woord gods in de synagogen der Joden. Let wel, het evangelie wordt primair verkondigd aan de Joden. Ik zeg dat met nadruk, omdat wij dikwijls, en daarom spreek ik er ook over natuurlijk onder andere, omdat we dikwijls op een verkeerd been gezet worden met het idee, het evangelie wordt gepredikt hier aan de heidenen, het wordt gebracht naar de heidenen enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, ja, het is historisch niet onjuist, maar leerstellig, dogmatisch is het wel onjuist. Al was het maar omdat de prediking van het evangelie ging altijd al naar de heidenen. Zelfs in het oud-testamentische tijd. Het was niet exclusief voor Israël. Zaligheid als zodanig, het idee van dat men zou geloven in God die gesproken heeft, en dat men daardoor zalig zou worden, wat het ook wezen mag. Ik bedoel, uiteindelijk nieuw leven zou ontvangen of wat dan ook, maar ja, dat is niet nieuw, het is voor ieder mens. Dat weten wij ook toch? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is niet omdat Paulus iets gedaan heeft, of zoiets, of Petrus, of weet ik veel, het is altijd voor alle mensen geweest. En als je Paulus volgt, en Paulus heeft hier en daar de reputatie dat hij het evangelie gepredikt heeft aan de heidenen, dan moet ik u zeggen, noem mij er dan eens één die niet het evangelie gepredikt heeft aan de heidenen. Dus dat klopt wel, historisch, dat hij dat gedaan heeft. Maar tegelijkertijd hebben we nu toch vastgesteld dat dat niet zijn specifieke bediening was. Dat deden ze toch allemaal? Ze hebben toch allemaal rondgereisd naar de heidenen? Voor zover wij weten en voor zover vermeld in de Bijbel en voor zover wij weten uit de geschiedenis in het algemeen. Het opvallende is hier, ze gaan weliswaar naar een eiland in de zee, ze reizen naar het buitenland, om zo te zeggen, maar het evangelie wordt wel degelijk gebracht, primair, eerst de Jood. Toen zei iemand natuurlijk, ja, hier is dat nog zo, later verandert dat pas. En zo schuift men het begin van onze bedeling vooruit, enzovoort, en dat heet dan officieel ultradispensationalisme. Die leer komt er ongeveer op neer, ik zeg het altijd enigszins spottend, maar die leer komt er ongeveer op neer dat er staat een heleboel in de Bijbel waar we van moeten leren, maar het gaat weinig over ons. Meestal niet namelijk, is dan het idee. En daarmee raak je je Bijbel kwijt. Dat is mijn ervaring, maar dat is hoe het in de praktijk gaat. Meer wil ik daar zo niet over zeggen, maar ik wil u erop wijzen dat als Barnabas, Jozef Barnabas, en Saulus van Tarsus, als die naar zendingsreis gaan, gaan ze naar het eiland. Daar kwam deze Barnabas, dus Jozef, dus ook vandaan. Daar hoorde hij thuis, daar had hij ooit een akker. Dus daar heeft zijn familie gewoond, of hij zelf, weet ik het, zoiets. En wat gaan ze daar doen? Het evangelie brengen primair aan de Joden. In de synagoge, zo hoort het ook. Maar begrijp je me goed, het idee dat men van Paulus dikwijls heeft, is dat hij als Jood erop uitging om het evangelie te prediken aan de heidenen. Maar dat vind je hier niet. Het is andersom. Dat u wel blijft bij het Bijbelse verhaal, hè? Goed. En ze hadden ook Johannes tot dienaar, die man die heet Johannes Marcus. En is ook bekend geworden onder zijn tweede naam, Marcus. De schrijver van het evangelie. Maar die even terzijde. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Het is hetzelfde als het verhaal van Petrus, die naar Samaria ging. En daar vond hij een tovenaar. En dat was Simon de tovenaar. Vond hij een vertegenwoordiger van het heidendom, heidense godsdiensten enzovoort. Het moet je toch opvallen dat die verhalen op elkaar lijken. En hier komen ze op Saulus dan, gaat op reis. Die andere was van Petrus, voor het eerst van Jeruzalem naar Samaria. En dit is Saulus, voor het eerst op zendingsreis. En waar komt hij tegen? Een tovenaar. Ja, die denkt er beter van te worden. Heidendom is het, maar goed. En feitelijk satanisch. En deze Jood, deze valse profeet, was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende zocht zeer het woord Gods te horen. Sergius Paulus, dit is de eerste Paulus in de Bijbel. Dit vers ook. Hè? Sergius Paulus. Verstandige man. Dat was de proconsul, heet dat, vertaald met stadhouder, vanwege het Romeinse bestuur. Dus dat was de baas, de gouverneur, zeggen de Engelsen, van het eiland, hè, deze man. Later komen we op weer een eiland en er is weer een baas van het eiland. Maar dat is tegen het eind van Handelingen. Dus je komt steeds dezelfde dingen tegen. Maar Elimas, de tovenaar, wederstond hen zoekende de stadhouder van het geloof acht keren. Doch Saulus, die ook Paulus genoemd is of wordt, of wat er is. En hier vind je de naamsverandering, althans in het verslag van Paulus, van Saulus moet ik zeggen. Want vanaf hier heet Saulus ineens Paulus. De naam wordt geïntroduceerd als de baas van het eiland. En daarna gaat het verhaal verder over ene Paulus, maar dan is het apostel. En het grappige daarvan is dat als je niet oplet, denk je dat het hierna gaat over de baas van het eiland, maar het is onze apostel. Is hij dan baas van het eiland? Nee, dat net niet, maar je wordt wel geacht de associatie te maken natuurlijk. Er is iets met het eiland en met de baas van het eiland. Want het eiland is een beeld van de 10 stammen van Israël en de baas van het eiland is de baas daarvan, de vertegenwoordiger van het hele volk der 10 stammen. Dat is waar het over gaat. En het heet Paulus, het heet klein, maar het kleine, het vernederde, staat in Ezechiël, zou groot gemaakt worden en het grote zou klein gemaakt worden. Het een en ander zou van het grote, dat was Juda, Jeruzalem, overgaan naar het kleine. Maar dat was in de Britse eilanden. Lang geleden, maar het is hetzelfde beginsel dat herhaald wordt. En wat je in het verhaal terugvindt. Want die hele geschiedenis mag dan historisch zijn, en dat is het ook. Maar het neemt niet weg dat het tegelijkertijd symboliek is. En ik zei u, ik kwam die man tegen. Dat wil zeggen Sergius Paulus. Want dit is niet het eind van het verhaal. Wij kennen de man trouwens ook uit de ongewijde geschiedenis. Hij schijnt zijn periode, het was ook maar een ambtenaar. Hij schijnt zijn periode afgemaakt te hebben op het eiland en daarna enige jaren in Rome in het bestuur van de stad of zoiets gezeten te hebben, althans een functie gehad te hebben binnen het Romeinse Rijk. Hij wordt namelijk genoemd in de klassieke, de oude geschiedschrijverij, of hoe het maar heten mag. Daar kent men hem van, Sergius Paulus. Maar dat heeft ook een paar jaar geduurd en daarna is hij helemaal verdwenen van het politieke toneel. Maar de man is tot geloof gekomen, heeft dit eiland verlaten en hij wordt tot vandaag gekend als Sint. Saint, ik kan het niet goed, Frans is mijn taal niet, maar doe maar. Gronings gaat maar de Frans, dat is Paul Serge, of hoe je het maar uitspreekt, weet ik veel. Sergius Paulus, die wordt geëerd in Narbonne. Die foto's kwam ik dus weer tegen, Narbonne, ik ben er geloof maar één keer geweest. Een bloedhete dag, met die mistral daar in de Provence, dat was heel verschrikkelijk. Op de motorfiets met een korte broek. Nou ja, ik herinner me het nog goed. Het heeft goed indruk gemaakt. En die kerk die er staat heeft ook indruk op me gemaakt. Want de pilaren in de kerk stonden scheef. Een beetje. Echt. En de pilaren in de kerk, een basiliek. En in die kerk, die pilaren die staan op voeten, voetstukken. Maar die waren allemaal verschillend van hoogte. En dat is omdat deze Sergius Paulus geacht wordt via noodweer met een schip via de Middellandse Zee in Narbonne terecht te zijn gekomen. Noem nog zo'n verhaal. Wie verzint zoiets? Nou ja, verder staat zijn naam op de gevel en worden zijn botten daar bewaard of zo in een kistje. Maar ja, dat vertel ik u wel als we er zijn of als ik u die dia's misschien ooit eens een keer laat zien. Dan zie ik eens zo erin. Moeizaam, maar niet te min. Die wordt daar in eer gehouden. Wie verzint zoiets dat deze man, wiens naam hier dus alleen maar in dit stukje voorkomt, en die geassocieerd wordt in de Bijbel met Cyprus, alleen maar even, van wie niet eens helemaal expliciet staat dat hij tot geloof kwam, er staat alleen dat hij erg geïnteresseerd was in het woord en daarom Barnabas en Paulus uitnodigde en dat er ook nog een tovenaar bij was, die trouwens blind wordt, voor een poosje staat erbij. Als u mij vraagt, was hij dat al lang? Maar dat is een ander verhaal. Die lui worden geacht helderziende te zijn, maar ze zijn stekenblind natuurlijk. Hè? Maar dat even terzijde. Maar dat ze zo'n man dan verheffen tot de eerste bisschop van Narbonne of all places. Wie verzint zoiets? En ik zeg dan, nou ja, dat is zo onwaarschijnlijk, dat moet wel waar zijn. Dat verzin je niet, want dan moet je toch een beetje weten waar het allemaal over gaat. Maar Narbonne, dat kan ik u wel vertellen. Narbonne ligt aan de Via Aurelia. Dat is de naam van een via, van een weg dus, hè, dat weet u, hè. Want je hebt vanuit Rome, heb je naar het zuidoosten toe, naar het zuiden toe, heb je de bekende Via Appia. Die is bekend omdat die in de Bijbel genoemd wordt. Die weg loopt min of meer langs de kust naar het noorden. En dat stuk waar ik met de motor gereden heb, zal ik maar zeggen, heeft Paulus gelopen, denk ik. Maar naar Rome toe, ja, dat is de Via Appia. Maar die weg gaat aan de andere kant Rome weer uit. En dan heette de Via Aurelia. Dat bestaat nog steeds. Het is een grote camping. Daar moet je niet gaan staan, want het is tegenover het ziekenhuis. En dan rijden de hele nacht door. Rijden daar ambulances met de sirenes aan. Je doet geen oog dicht. Maar goed. Maar het is de camping het dichtst bij het centrum van Rome. Dat dan weer wel. Dus dan onthoud dat. Als je dat wil kamperen. Maar goed. Dus de Aurelia. De Aurelia loopt naar het noorden langs de kust. En dan het hoekje om. Met de kust mee, dus linksaf naar het zuiden kom je via Monaco enzovoorts. Over het circuit kom je dan. En dan verder naar het zuiden gaat hij langs Arles. Dat is gewoon de oude Romeinse heerweg. Je gaat dan naar Arles, daar kom ik zo op, denk ik. Arles. En dan nog verder gaat hij langs Narbonne. En dan nog verder, dan kom je de Spaanse grens over. Die lag er toen niet, maar nu wel. En als je hem zou vervolgen, kom je in Barcelona. En dat ik dat vertel, is omdat het de route is die Paulus gegaan moet zijn als hij naar Spanje gegaan is, over de weg. En waarom niet? Hij is over de weg naar Rome gegaan en ik verwacht dat hij over de weg ook Rome uitgegaan is, de andere kant op, in het verlengde daarvan. En hij heeft uitdrukkelijk ons medegedeeld in de brief aan de Romeinen, in de laatste twee hoofdstukken zelfs, geloof ik, heeft hij ons medegedeeld dat hij van plan was om naar Spanje te reizen. Hebben jullie dat nog? En de route via Spanje loopt, als hij verder zou lopen, kom je terecht bij waar Jacobus begraven is. En ik kan er nooit op komen. Santiago, dat is Spaans, Santiago. Sint-Jacob. Santiago. Compostela, van die schelp, weet u wel. Van, ja. Dat is helemaal aan de westkust van Spanje. Dat is een verschrikkelijk eind, hoor, trouwens. Kan ik u verzekeren. Ja, het is heel eind motorrijden. Maar goed, dan kom je aan het einde der aarde, dat heet daar ook zo. Finisterre, het einde der aarde. Maar je kan verder, dan moet je het water oversteken, want het is de klassieke route naar Brittannië. Dat is de route van Jacobus dus ook, maar van Paulus ook. Niet dat het niet anders kan, maar dit ligt het meest voor de hand. Je komt langs plaatsen die een geschiedenis hebben binnen het christendom. Daar in, langs die route, langs die Aurelia, daar is het evangelie geplant. En ik zei niet verkondigd, natuurlijk is dat zo, ja. Maar het is daar gedeponeerd ook uitdrukkelijk en het heeft zijn sporen in de geschiedenis nagelaten. Deze sporen, deze man van Cyprus kom je tegen in Narbonne en het is vastgelegd in een grote basiliek in het midden van de stad. Waarvan de bouw helemaal, want iedereen gaat vragen waarom zijn die voeten ongelijk. Van de kerk. Dat is, ligt in zo'n kerk heelal een A4'tje met gegevens, soms iets uitgebreider, maar minstens een A4'tje, ik herinner het me niet. Maar daar staat dan op, van links zit u en het oostenkant zit u en daar zit u en de glas in loodraam en wat er wel was. En de voeten van de pilaar is van, om de ongelijkheid van de zee weer te geven, de ongelijkheid van de golven enzovoort. En die pilaren staan wat scheef om aan te geven dat de mast van het schip heen en weer gaat, dat het langs een beroerde route gekomen is enzovoort. Heel verhaal zit daar aan vast. Hebben jullie dat nog? Paulus, de kleine. De kleine werd groot. En Paulus ook natuurlijk, allebei. Maar ze worden aan elkaar gekoppeld. En het idee van, over de naam Paulus van onze apostel is inderdaad dat hij de naam heeft overgenomen van deze man. Zodat hij tot vandaag staat in de handboeken, heeft hij die worden die twee geassocieerd, om zo te zeggen. Het verhaal van Sergius Paulus vind je verder nergens hoor. Vind je alleen in de ongewijde geschiedenis en in die kerkhistorie natuurlijk. Maar in de Bijbelse handboeken niet meer. Maar zijn naam is daarin wel vereeuwigd. En dan heb ik er nog een, dat deze man, ik zei, je komt onderweg langs Arlen. En Arlen heeft van doen met zelfs twee figuren. De een is, ik blader even naar Handelingen 20, maar de een is Stefanus, die in het Frans Etienne heet. Dat is heel lastig. Dat heeft mij maanden gekost voor ik daarachter was. Want ik begreep het al, maar ik ben Frans. Nou ja. Etienne, Saint-Étienne, dat is gewoon Stefanus. Dat is niet wat ik vind of denk, dat is officieel. En hoe dat komt, weet ik niet, maar het is zo. Ze hebben allemaal andere namen gekregen. Hij heeft de Franse naam gekregen. Zijn schedel, die van Stefanus, met een gat in de kop dus, met een gat in de schedel, sorry, wordt bewaard in Arlen. In een kerk die genoemd is oorspronkelijk naar Stefanus en later naar Trofimus, daarheen was ik onderweg, Trofimus. En volgens de verhalen was Trofimus familie van Stefanus en heeft Trofimus de schedel van Stefanus meegenomen naar Arles. Hebben jullie dat nog? Ja, ze sjouwden wat af met de stoffelijke overschotten. Ja, wij vinden dat raar, maar toch, bijbels is het zo raar niet. Ene Jozef overleed in Egypte. En ze hebben hem jaren later wel degelijk meegenomen in een kist. Om hem alsnog in Canaan te begraven. Maar zijn vader Jacob overleed ook in Egypte. Die zijn ze netjes wezen begraven in Canaan enzovoort. Ze hebben er wat mee omgetrokken. En schiet me nog een verhaal te binnen van Johanna de Krankzinnige, maar goed, laat dat niet. Die sjouwde jarenlang rond met het lichaam van haar echtgenoot. Maar we hebben het nou over koninklijke families, dus dat mag je niet verder vertellen. Maar goed. Maar Arles is bekend als stad van Stefanus. Maar, dat is omdat ze schedel er is, maar het is via de man die heet Trofimus. En dat is in Handelingen 20... waar wij vinden in vers 4 dat Paulus weer op reis gaat en hem vergezelschapte tot in Azië, zo Pater van Berea en van Thessalonicense, Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië, Tychicus en Trofimus. Trofimus was dus van Azië, Klein-Azië dus, lijkt me duidelijk. Trofimus, meer wordt er niet van hem gezegd. Tot in Handelingen 21, waar wij lezen vanaf vers 27, daar is Paulus in Jeruzalem voor de laatste keer. En daar moest hij eerst 7 dagen zich reinigen, heiligen enzovoorts, naar Joodse traditie. Althans, dat moest hij niet, maar dat deed hij wel. En vers 27 zegt dan, als nu de 7 dagen zouden volleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in de tempel. De Joden van Azië, de wereld is klein. De Joden van Azië zagen hem in de tempel en beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem. Ze kenden hem omdat hij in Azië gepredikt had. Wie kende hem? De Joden. Want ook in Azië, zeg maar Turkije, want dat is het, Anatolië, ook daar predikte Paulus primair aan de Joden. En hier herkennen ze die man, herkennen ze Paulus, in Jeruzalem notabene. En ze beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem. Roepende, gij Israëlitische mannen, kom te hulp, deze is die mens die tegen het volk en de wet en deze plaats aan alle man overal leert. En bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en heeft deze heilige plaats ontheiligd. Was dat ook zo? Nou ja, staat vers 29, want ze hadden tevoren Trofimus, de Efeziër uit Azië immers, Ze hadden tevoren Trofimus, de Efeziër, met hem in de stad gezien. Ze herkenden die mensen, van welke zij meenden dat Paulus in de tempel gebracht heeft. Zij meenden dus, of ze deden alsof, maar dat is in ieder geval wat ze vertelden, dat Paulus deze heiden, Trofimus, gebracht had in de tempel, kennelijk in het gebied waar de heidenen niet mochten komen, dus in het Joodse gebied. Hebben jullie dat? En toen was er een ruil. En dat was nogal dramatisch, om zo te zeggen, want het gevolg is dat Paulus gevangen genomen wordt en daarna is hij jarenlang gevangen. Eerst hier in Jeruzalem, daarna wordt hij, omdat dat te gevaarlijk was, zelfs de gevangenis was te gevaarlijk, dan was dan zijn leven niet zeker, werd hij door de Romeinen notabene zelf afgevoerd naar Caesarea, waar hij een jaar of twee gevangen gezeten heeft. En vandaar werd hij afgevoerd naar Rome, waar hij ook weer 2 jaar gevangen gezeten heeft, zegt de Bijbel. Dus dat had nogal wat consequenties. En de officiële aanleiding was dan dat hij Trofimus, ging om Trofimus dus. De man wordt ineens belangrijk gemaakt, hè? Dat hij die Trofimus uit Efeze, uit Klein-Azië, dat hij die gebracht zou hebben in het gebied waar de heidenen niet mochten komen. Dat was het dan. En gek genoeg trof hij mezelf, daar horen we pas in 2 Timotheus 4 nog wat over. Wordt zijn naam even genoemd. Maar van zijn geschiedenis lezen we niks meer. Wat is er van die man eigenlijk geworden, is de vraag. Maar die vraag zou je moeten stellen bij heel wat meer Bijbelse, Nieuwtestamentische figuren. Wat is er van ze geworden eigenlijk? En ik vestig u dan maar weer een keer uw aandacht erop, dat er nogal wat mensen geïntroduceerd worden in de Nieuwtestamentische geschiedenis, van wie we niks meer horen. Wat is er dan van ze terechtgekomen? En ik weet, er zijn mensen die zeggen, niks, want dat weten we niet, het staat niet in de Bijbel, dus weten we niks. Maar ja, dat 2 keer 2, 4 is, staat ook niet in de Bijbel, maar dat weet je wel. Toch? Dat geloof ik toch wel. En dat die danseres in verband met Johannes de Doper, dat die Salomo heette, dat weet u toch ook? Staat ook niet in de Bijbel. En dat Jeruzalem uiteindelijk verwoest is als vervolg van de profetieën die de Heer erover uitgesproken heeft, weet u toch ook? Staat ook niet in de Bijbel. Echt niet? Nou ja, en weet je, dat is toch bekend, dat hoeft toch niet uitgelegd, dat kun je daarnaast vinden. Nou goed, en de geschiedenis houdt niet op als de Bijbel ophoudt. En daarom worden ons allerlei mensen geïntroduceerd die wij vervolgens tegenkomen. In de geschiedenis. En Trofimus dus staat samen met de hele reeks apostelen trouwens uitgebeeld in fantastisch mooi beeldhouwwerk, moet ik u zeggen. In de voorgevel van die, ook een basiliek in Arlen. Het is de moeite waard om die te bezichtigen, het centrum van Arlen. En voor de kerk, op het plein voor de kerk, staat een obelisk. Het schiet me zomaar spontaan binnen. Dat komt omdat ik het natuurlijk op de foto gezien heb. Ik was het alweer vergeten, maar ja, dat is ook zo. En je gaat bij de fontein zitten en bij de obelisk en je kijkt tegen het front van de basiliek en hebben een prachtige deur, bogen met beeldhouwwerk en links en rechts een reeks apostelen die eruit gebeeld staan. En tussen de 12 apostelen, ik weet niet of ze allemaal staan, uit mijn hoofd niet, maar daartussen prominent staat Trofimus. En wat moet die man daar? Nou ja, hij heeft daar de rest van zijn leven zijn werk gedaan en wordt geëerd als de eerste bisschop van Arles. Begraven in Les Alicants, enorm grote christelijke begraafplaats uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Die is er nog. Nou ja, een stuk is er nog. Later hebben ze zijn overblijfselen in de kerk gebracht, uiteraard, enzovoorts. Maar goed, dat verhaal hoeft u niet te weten. Maar waar het maar om gaat is, je komt hem weer tegen. En inderdaad, Het is niet zo heel ver, nou ja, het is een eind rijden hoor, maar het is wel in de Provence. Ik bedoel, het is toch in de buurt van Narbonne. En je vindt er daar nog een paar figuren meer. Wat is er ooit van Maria Magdalena geworden? Wat is er van Martha geworden? En die Maria Jacobees, dat wil zeggen van Clopas enzovoorts. Wat is er geworden van de jongeling van Nain? De blindgeborene? Zacchaeus. Deze noem ik op, omdat ik weet wat er van ze geworden is natuurlijk. Die zijn allemaal daar in Frankrijk terechtgekomen. Provincia Gallica. Vandaar de Provence. Provincia Gallica. Als er ergens in Frankrijk Kelten wonen, was het daar. En als er ergens in het gebied van Gallië de afstammelingen woonden van de 10 stammen van Israël, was het daar. De eerste, de oudste. Dat is het eerst gekoloniseerd geworden door Israëlieten. En daar is het evangelie, nee, niet gepredikt, gesetteld, geplant. Heeft het zijn thuis gekregen. Ik zeg het met grote nadruk, want deze dingen worden traditioneel, systematisch over het hoofd gezien. Dit namelijk, dat de verkiezing van Israël niet de verkiezing was om zalig te worden of om behouden te worden, om weet ik veel, zegeningen te ontvangen of wat dan ook maar. Het was de verkiezing om het woord van God te ontvangen en te beheren. Om ervoor te zorgen, om het te bewaren. Dat is Israël. Begrijp je wel? Ik heb het niet over dat het aan hen gepredikt is geworden. Ik heb het erover dat het hen is toebedrouwd. Dat is Israël. En de geschiedenis van Israël is er een waarin men niet trouw is gebleven aan deze koninklijke, priesterlijke, en vooral priesterlijke roeping. En daarom is het van Ami-Lo-Ami geworden, zo hier en daar, want nauwkeuriger ga ik dat nou niet vertellen. En als in Nieuw-Testamentische tijd het Joodse volk, dat wat officieel van het uitverkoren volk over was, althans op dat moment, dat volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, dat is Romeinen 3, als dat volk ongelovig is en de Messias niet wil, en dat laat weten bij monden van de hoge priester en dus de Joodse Hoge Raad menigmaal, al in de dagen van de Heer Jezus en daarna herhaald in de dagen van de apostelen, dat is Handelingen, steeds weer die Hoge Raad, steeds weer rechtspraak tot hier in de laatste hoofdstukken van Handelingen aan toe, waar Saulus weer voor die Hoge Raad komt te staan en voor die hoge priester. Dus het volk demonstreert die zaligheid niet te willen en dat woord niet te willen hanteren en ook de Messias niet te willen ontvangen. Dan is de vraag, maar wie moet die functie nou voortzetten van koninklijk priesterlijk volk? Aan wie worden dan de woorden Gods toebedrouwd? En het makkelijke antwoord is, nou in de praktijk natuurlijk aan degene die geloven. Maar ja, dit verhaal ging niet over wie er wel gelooft en wie niet. Niet wie de prediking gelooft, maar het gaat erom waar dat woord geplant wordt en wie het toevertrouwd krijgt, wie de opdracht krijgt om het te bewaren. Het volk. En dat kan niet anders, dat moet toch Israël zijn. Want dat is wat van oorsprong beloofd is, wat vastgelegd is, ook zwart op wit in de Bijbel. Het zal nooit anders wezen, dat is het. En als dus niet naar de Joden gaat en de Joden het niet willen, het wordt van hen weggenomen, wordt het dus gegeven aan heidenen. Waar zijn die dan? Het wordt gegeven aan de 10 stammen van Israël. Waar zijn die dan? Nou, daar waar de apostelen naartoe gingen. Primair. Daar moest het eerst gebracht worden. En dat is wat er gebeurd is. En dus kom je die mensen tegen in Zuid-Frankrijk, ja, in de eerste plaats. Redelijk dichtbij. Je komt ze tegen in Klein-Azië. Dat heet trouwens ook Gallië. Net als Frankrijk. Galatië is Gallië. Je hoeft mij niet te geloven, maar kijk maar in je Bijbelse handboeken, je Bijbelse encyclopedieën, weet ik veel wat. Kijk maar bij wat er staat bij de brief aan de Galaten bijvoorbeeld. Als je een beetje commentaar erop hebt, dan staat er dat er inderdaad ook nog de mogelijkheid is dat de brief niet gericht was aan de gelovigen in Galatië, in Klein-Azië namelijk, maar dat de brief gericht was rechtstreeks aan Gallië. Dat wil zeggen, bezorgd is geworden in Frankrijk, want daar bestonden al heel vroeg christelijke gemeenten. Want de naam is hetzelfde. De betekenis feitelijk ook, want Galatië in Klein-Azië dankt zijn naam aan Galliërs die in militaire dienst geweest waren bij de Romeinen en die daar hebben afgenokt in Klein-Azië dus en daar zich mochten vestigen en daarom heet het Galatië. En dat deden ze weer omdat Galliërs, een deel weliswaar via Noord-Europa in Frankrijk is terechtgekomen, een ander deel is via Zuid-Europa, nou ja, die route gevolgd, in Klein-Azië blijven steken. Dus is het hetzelfde volk in die dagen. En daarom gingen de apostelen daar naartoe. En wat je daar dus vindt onder de bevolking, is in hoge mate afstammelingen van de 10 stammen van Israël, uit verschillende perioden zelfs. Heb je dat nog? En zelfs die Barnabas, die Jozef Barnabas, was weliswaar een leviet, maar dat zou nog best ook nog een afstammeling kunnen zijn van 10 stammen. En van Trofimus kan dat met grote zekerheid eigenlijk wel, nou niet 100%, maar met grote zekerheid gezegd, als die man komt uit Efeze en die omgeving in die dagen, dat is van Israël, van oudsher. Maar ja, oké, dat staat niet in de Bijbel, maar dat is geschiedenis. Waar kwamen die Romeinen vandaan? U denkt toch niet dat die kwamen uit de stad Rome? Hoeveel kunnen daar gewoond hebben? En die dingen staan verder niet in de Bijbel, dat moet je weten uit de geschiedenis. Vandaar dat die familie Baarslag, die niet alleen dominees produceerde, die produceerde ook historici. Dus ik heb minstens twee. Want ze zijn verschillend, hè? Twee reeksen, dat is sonnet, boeken, over de algemene geschiedenis in verband met de Bijbel. Niet Bijbelse geschiedenis, maar het is geschiedenis en algemene geschiedenis en hoe dat aan elkaar hangt. Niet dat daar deze dingen allemaal in staan, maar ik bedoel, maar de Bijbelse geschiedenis is niet iets wat zich op een andere planeet heeft afgespeeld. Het is hier. En het is ook in geen hoek gebeurd, het hangt samen met de wereld waarin wij leven enzovoorts. En je vindt dat dus allemaal terug. Daar gaat het om. En het wordt ons in het klein, wordt het ons geïllustreerd hoe dat gegaan is met het evangelie. Het heeft een andere basis gekregen en zodra het overgeplant is, ik zei niet gepredikt, zodra het overgeplant is, houdt het verhaal op. Wat meer hoeft er niet verteld te worden. Van Paulus weet je gaat naar Rome, waar hij de connectie heeft gehad met de echte hoofd van het eiland, de Britse vast namelijk. En daarna, na 2 jaar moet hij losgelaten zijn en toen is hij afgereisd naar Spanje dus, want dat is wat er staat, maar dat is de route naar Brittannië. En hij is laatstelijk op zijn verste punt gezien in Londen, op St. Paul's Cross. En er ligt nog steeds een steen. Dit is St. Paul's Cross, hier was het. Je vindt het dus gewoon terug. En dit is het verhaal van hoe de verantwoordelijkheid voor het evangelie is weggenomen van het Joodse volk en overgeplant is naar de 10 stammen van Israël en daar heeft het wortel geschoten en van daaruit is het de wereld overgegaan. Eerst vanuit Zuid-Frankrijk, of enerzijds uit Zuid-Frankrijk, anderzijds uit Engeland. En Noord-Spanje van Jacobus, ja, dat is om de hoek daar. Dat is hetzelfde gebied trouwens. Zuid-Frankrijk werd gerekend onder de naam Spanje, waar Paulus het over heeft. Staat ook in de boeken, kun je allemaal terugvinden. Maar kijk, wat ik u nu vertel, heeft zo zijn vervolg. Namelijk, het vervolg is die van Handelingen 28, dat is die tekst waarvan ik vind dat die zo dikwijls misbruikt wordt. Daar is Paulus in Rome, via Appia, dat is, ik zal de bladzijde nog, ja, hiervoor. Maar er is hier in Rome, zelfs daar roept Paulus de Joden samen. En daar spreekt hij ze toe een dag lang. In zijn woonplaats staat er, in de plaats dus waar Paulus woonde. Implicerend dat hij daar toch een eigen domus, een domicilie had. Op een of andere manier, daar ga ik verder niet op in. En hij legde hen het koninkrijk Gods uit, staat er, vers 23. Er kwamen er velen in zijn woonplaats, uit de Joden dus, Joodse leidslieden, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Ik vind hem prachtig, zo'n uitdrukking. Aan de Joden het koninkrijk Gods uitleggen. We hebben het over orthodoxie, hè, Joodse orthodoxie. Wat wou je aan hen uitleggen over het koninkrijk Gods eigenlijk? Dat je dat nou aan christenen moet uitleggen, ja, dat kan ik begrijpen. Maar wat moet je nou aan de Joden uitleggen? Die weten toch hoe dat zit met de Messias die beloofd is en die komen zou over een koninkrijk. Dat is toch dat koninkrijk van het huis van David, dat van Gods wegen ingesteld werd. En de troon van David en daarna die van Salomo, dat heet in de Bijbel de troon des Heren. Zoek het maar op, dat heet echt zo. De troon des Heren, dat is dus dat koninkrijk Gods, alleen dat is niet goed gegaan, dat is fout gelopen en dat koninkrijk is uit Jeruzalem verdwenen. Nou, Israël is verdwenen natuurlijk en Juda is verdwenen in de Babylonische ballingschap en het koningshuis is uit Jeruzalem weg, de troon is verdwenen uit Jeruzalem, de namen trouwens ook, wat het maar was. En wat verwachten de Joden? Wat is de Joodse eschatologie of toekomstverwachting? Iemand zei, de Joden hebben geen eschatologie, zijn Jood. Die zei, wij Joden hebben geen eschatologie, we hebben geen leer van de laatste dagen. Nee, dat zou kunnen, een beetje slordig dan. Maar ze hebben natuurlijk wel een eschatologie, alleen het rijk bij hun niet verder dan de komst van de Messias. En daarmee het herstel van de troon van David in Jeruzalem. En als gevolg daarvan de terugverzameling van Israël. Vandaar dat die orthodoxe Joden ook in Meesheerim, in Jeruzalem, die zeggen, ja, maar de Joodse staat heeft geen recht van bestaan. Ze wonen erin, maar de Joodse staat heeft geen recht van bestaan. Dat is niet naar de wil van God. Dat komt pas als de Messias komt. Een merkwaardige situatie, maar niettemin, zo is het. En ik kan het mooi aanhalen, dus het komt mij goed uit. Ik kan mooi zeggen, kijk, zie je, die geloven dat ook. Koninkrijk Gods, dat is de komst van de Messias, van Gods wegen geroepen en aangesteld. En die komt het koninkrijk vestigen, en dat is het dan. Wat wou je daar aan uitleggen? Aan een Jood? Aan een christen? Jawel, want dat moet je uitleggen, want die geloven dat niet. Dat komt omdat het niet in de apostolische geloofsbelijdenis staat. En ook niet in de catechismus. En niet in welk formulier dan ook trouwens. Ze zorgvuldig buiten gehouden. Want heersen op aarde doen we zelf wel. Dat is eigenlijk het niet. Maar goed, dan zeg ik het weer zo lelijk. Maar wat legt hij dus uit? Dat het koninkrijk God vooralsnog verborgen is, omdat het weliswaar kwam naar Israël officieel, dat was het Joodse volk, maar vandaar is het weggegaan, ergens anders naartoe gegaan, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heeren geopenbaard? En het antwoord is, gaat naar de eilanden, de zee in het westen. En wie was ook alweer de eerstgeboren onder Israël? Niet Juda, Efraïm. En waar je hier bent, ik denk dat je hier bent in deze locatie, deze woonplaats, in wat tegenwoordig heet de Santa Pudentiana. Want men heeft een kerk gebouwd over het zogeheten huis van Pudens, waar ooit de apostelen zouden geweest zijn. Het huis van de apostelen, zo heet het. Zeker wel. Maar het was het Britse paleis. Het is van daaruit, vanuit Rome, een connectie met Brittannië. En ook al zou dit op de meter nauwkeurig niet correct zijn, Dan nog blijft het verhaal dat in diezelfde dagen dat Paulus daar was, dat kun je uitrekenen, dat zijn jaartallen. Dezelfde dagen dat Paulus daar was en voor de keizer moest verschijnen, in diezelfde dagen, jaren, 7 jaar lang, was daar ook Caradoc, de Britse vorst die gevangen genomen was en die daar in Rome bivakkeerde. Dat is nog het meest terughoudende wat ik er dan over vertel. De rest vertel ik als we daar zijn of als ik u misschien ooit eens een keer die dia's zal laten zien. Maar het is een prachtvolle verhaal met een hele familie daaromheen, die we trouwens ook in 2 Timotheus genoemd vinden. Pudens, Claudia, Rufus, maar ook Trophimus wordt daar genoemd in één adem. Dat is in 2 Timotheus 4, in de laatste woorden van Paulus. Maar die vertel ik maar niet. Paulus legt hier het evangelie, dat wil zeggen legt het koninkrijk Gods uit. En wat legt hij uit? Dat het verborgen zou zijn. En dat het niet in Jeruzalem zou zijn, maar ergens anders. Namelijk in de hemel. Want daar is het verborgen. En als het toch op aarde verborgen is, is het niet in Jeruzalem, maar in, waar het maar is. Bij dat andere huis, inderdaad, bij de Britten, bij het verbondsvolk, want dat is wat Britten nou eenmaal betekent. Bij Britam, zo staat het letterlijk zelfs in Jesaja, tot 2 keer toe. Begrijp je wel? Dat is waar het hier over gaat. Nou goed, en dan zegt hij, Paulus wijst erop, dat Jesaja al zei dat het volk te gelegene tijd blind zou zijn en doof. Dat is vers 26. En dat het niet zou willen horen enzovoorts in de profetie van Jesaja, geciteerd in vers 26 en 27. Uit Jesaja 6 vers 9 en wat er verder volgt. En dan trekt Paulus na deze schriftlezing uit Jesaja een conclusie. Na dus gemeld te hebben de verharding blijkbaar van het Joodse volk, zegt hij, en het staat er heel plechtig, hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods, maar ik hoop dat u begrijpt dat dat inclusief koninkrijk Gods uit vers 23 is, voor zover het niet precies hetzelfde is, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. En ik wijs erop dat er niet staat, het zij u dan bekend dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen zal gezonden worden. Nee, er zijn hele volkstammen die het zo lezen, maar dat staat er toch niet? Bovendien is het onlogisch, binnen de context. Het is namelijk gebeurd. En hij heeft het al uitgelegd. En hij stelt het vast aan het eind van de dag, aan het eind van de uiteenzetting. En dan kunnen we wel willen lezen dat het eventueel betekent dat de zaligheid Gods aan de heidenen gepredikt wordt. Maar het punt is toch niet dat de zaligheid aan de heidenen gepredikt wordt omdat de Joden niet geloven willen? De zaligheid van de heidenen hangt toch niet af van het ongeloof van de Joden? Wat een ramp dan als de Joden tot geloof komen. Dan zouden de heidenen niet meer tot geloof kunnen komen, toch? Dat betekent het ook niet. De Joden, dat is dat volk aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd. Romeinen 3 is dat, hè? Het eerste paar versen. Ze waren er verantwoordelijk voor. Maar zij zelf geloven niet. Hè? Dus zegt Paulus nu, stelt van, nee, maar nu is het anders. En daarom ben ik hier. Ja, er is een lied van daar. Maar goed, en daarom ben ik hier. Saulus van Tarsus, inmiddels een Paulus, onderweg naar, want hij is onderweg. Onthoud de Romeinenbrief. De Romeinenbrief, de laatste hoofdstukken. Paulus is onderweg. Die is niet onzeker over wat er gebeuren gaat. Paulus ging naar Jeruzalem, schreef, voordat hij in Jeruzalem was, de Romeinenbrief. En hij zei, ik kom naar Rome, ik kom Rome bezoeken, maar ik moet eerst naar Jeruzalem. Staat daarin, eind van de Romeinenbrief. En dan reis ik naar Spanje, ik moet eerst naar Jeruzalem. En als ik naar Spanje reis, kom ik onderweg naar Rome en hoop daar enige tijd door te brengen. Dat is wat hij zegt. En dat is wat gebeurt. Hij gaat naar Jeruzalem. Daar vindt die affaire plaats die Trofimus in de schoenen wordt geschoven, zodat hij toch nog wereldberoemd blijft, ook met alleen de Bijbel. En daarna vanuit Jeruzalem komt hij in Caesarea, vanuit Caesarea in Rome, en van Rome wordt hij na 2 jaar vrijgelaten, want het staat hier in vers 30 en 31. En daarna is hij dus doorgereisd naar Spanje. En daarvan moet ik u zeggen, dat staat misschien dan niet expliciet in de Bijbel, maar het plan staat er heel uitgebreid uitdrukkelijk in. En dan hebben we nog altijd iets als het Sonnini-manuscript. Dat wordt ook beschouwd als hoofdstuk 29 van Handelingen. Hoort het bij de Bijbel? Nee, het hoort niet bij de Bijbel. Ik beschouw het ook niet als geïnspireerd. Maar het is wel het logische vervolg van de geschiedenis. En ik denk ook dat het logisch is dat Handelingen hier ophoudt met een open end. Maar neem niet weg, dan mocht u vragen wat is hierna gebeurd, is het gedocumenteerd. En dan staat er inderdaad dat hij naar Spanje reisde, naar de Britse eilanden enzovoort. Ja, logischerwijze. Valt bij mij in de categorie van maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat mag natuurlijk ook niet. Iets bedenken. Maar je weet, je kent de voorgeschiedenis, je kent de logica hiervan. Dat is het idee. En daarnaast, tot slot, lees ik u, er komen helemaal geen namen aan te pas, maar ik lees u alsnog Efeze hoofdstuk 3. Want kijk, in hoofdstuk 2, ik vlieg er overheen hoor, in hoofdstuk 2 wordt verteld dat gij die eertijds waart zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat gij door geloof nabijgebracht zijt en deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls alsnog. En samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd wordt op één fundament, dat gelegd is door de apostelen en de profeten, vers 20. En gebouwd wordt tot een bouwsel, een huis. Een huis Gods, uit vers 19. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dat gebouw is een tempel. Vers 21. Staat er ongelukkig, maar ik vlieg er overheen, want ik neem echt niet de tijd om het allemaal uit te leggen. Dat kan ik niet doen, nu. Maar vers 21 is, in welke het gehele gebouw, in Christus namelijk, in welke en niet op welke namelijk de hoeksteen, want het huis wordt niet gebouwd op een hoeksteen, de hoeksteen wordt gelegd op het huis. Bovenop. Dus dat kan helemaal niet. Er staat er ook niet, er staat in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel. In tweede instantie, vers 22 nog een keer, en dan heet het een woonstede Gods. Dat is een tempel. Maar dan een geestelijke, in de geest. En dat wil zeggen, een geestelijke tempel. Kijk, en wat hier staat is niet dat de verzamelde gelovigen uit alle eeuwen beschouwd moeten worden als één tempel. Dat kan moeilijk, want je kunt een tempel hebben, maar zijn er dan geen andere gebouwen? Is er alleen maar een tempel? Is de hele schepping een tempel of wat? Zie? Waar het over gaat namelijk, is over de positie eerst van het Joodse volk als zodanig. En daarna gaat het over die heidenen die samen met de gelovigen uit de Joden deel gekregen hebben aan één ding. Dat is dat ene huis. En huis is een volk. En het is in dit geval minstens een priesterlijk volk. We hebben het gewoon over het zogeheten uitverkoren volk, Israël. Ze waren vervreemd, staat er letterlijk, van het burgerschap Israëls. Vers 12, het betekent dat dat huis uit vers 21 en 22, dat is Israël. Heel vervelend voor de ultradispensationalisten, want dan zijn ze ook zelfs nog de Efezebrief kwijt. Maar goed, ik leg hem niet verder uit, moet me duidelijk zijn. Maar dat huis is Israël. Hoezo is het Israël? Wel, er wordt niet gezegd dat wij deel hebben gekregen aan eeuwig leven, net als de gelovigen uit de Joden. Er wordt uiteengezet dat wij deel uitmaken van dat priesterlijke volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is een hele stap verder. Heb je dat? Kijk, dat wij zijn wedergeboren, levend gemaakt met Christus op grond van geloof, dat is hoofdstuk 1 en 2 tot en met vers 10. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Of eerder, wij die dood waren door misdaad en de zonde zijn met Christus medelevend gemaakt enzovoorts. Maar wat nu volgt in hoofdstuk 2 vanaf vers 11 en zo verder, is dat wij als gelovigen uit onze dagen specifiek deel uitmaken van dat priesterlijke volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Niet maar we hebben geloofd. De woorden zijn ons toebetrouwd en daarom zijn we een volk van priesters. Dat is per definitie Israël dus. En dat is dan de achtergrond van hoofdstuk 3 en de inleiding tot hoofdstuk 3, waar staat dat de verborgenheid, u weet wel, dat schrijf je tussen aanhalingstekens, de verborgenheid, het specifieke ding, dat ding, de verborgenheid. Verborgenheid trouwens die openbaar gemaakt is, niet alleen door Paulus, maar door de apostelen en profeten. Het is niet alleen Paulus, het zijn apostelen en profeten. Dat die verborgenheid inhoudt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Let op dat er niet staat dat de heidenen nu ook het koninkrijk binnen mogen. En dat dat in voorgaande eeuwen niet bekend was gemaakt. Dat mochten ze namelijk altijd al. Het is hun altijd bekend gemaakt. Voor zover het bekend gemaakt is, het bekend gemaakt. Nou goed. Maar dat de heidenen zijn mede erfgenamen. En van hetzelfde lichaam. En mede degenoten, dat wil zeggen joden en heidenen één. Maar daar staat een. Zijn erfgenamen, mededeelgenoten, zijn er belofte in Christus Jezus. Dat wil zeggen, de gelovigen van vandaag hebben die positie gekregen. De heidenen. Maar als je komt vanuit het Oude Testament, met name vanuit Jesaja, weet je waar het over gaat. Het gaat primair over 10 en 2 stammen die in geloof met elkaar verbonden worden. En dat is vervulling van oud-testamentische profetie. En ik weet, dan ga ik toch te snel, ik kan het ook niet helpen. Ik zoek een tekstverwijzing, maar in mijn Bijbel zie ik hem niet staan, geloof ik. Als hier gesproken wordt over Joden en Heidenen één in Christus, want dat staat erboven, hè, dan wordt verwezen naar Ezechiël 34 en Ezechiël 37 en of... Kan allebei. En ik kijk hier, in mijn Bijbel staat er niet zo'n verwijzing bijgedrukt, maar ik dacht bij Ezechiël 34 en anders bij Ezechiël 37 wel. Dat zijn die hoofdstukken waar het gaat over twee kudden, de beide huizen van Israël, die één gemaakt zullen worden door de Messias. En die schriftgedeelten hangen aan elkaar, zodat wat hier heidenen heet, dat is volgens Ezechiël 34 en expliciet via Ezechiël 37. Dat zijn de 10 stammen van Israël met de naam Efraïm, het huis van Jozef, enzovoorts. Ik kan het echt allemaal niet in een uurtje bespreken met u. Maar het gaat om het beginsel, dat je dat steeds opnieuw terugvindt in de Bijbel, op wat voor manier dan ook. En hier, leerstellig, die beide zijn één op grond van geloof. En vandaar dat hier ook in dit schriftgedeelte gesproken wordt, in 2 vers 14, over de middenmuur des afscheidsels, die verbroken is. Dan kan je zo nakijken in je encyclopedie. Middenmuur des afscheidsels is blijkbaar de muur, waarvan het bestaan bekend is, de muur die scheiding maakte tussen de voorhoofd der Joden en de voorhoofd der Heidenen. Maar het is die muur waar een poort in zit, want de Joden moeten door kunnen lopen natuurlijk van de voor- of de heidenen naar die van de Joden. Het is die muur waarvan gesuggereerd wordt dat Paulus Trofimus gebracht heeft over die muur, door die muur, van de voor- of de heidenen naar de voor- of de Joden. Zo is het verhaal weer rond. Hier staat, die muur is weg. Dus of Paulus nou Trofimus wel in de voor- of de Joden gebracht heeft of niet, ik denk letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. En dat is het dan. Want daar gaat het om, hè. De Joden zijn hun specifieke positie kwijtgeraakt en hun verantwoordelijkheid is overgedragen naar de heidenen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is. En die zullen wel horen. Want het was bij de Joden, maar die wilden niet horen en zijn dus uit de functie van priesterlijk volk ontslagen. Op de wijze van Hosea 4 is dat. En andersom, de 10 stammen, daar is de zaligheid Gods naartoe gegaan, die wilden wel horen. Die zijn opnieuw in de oorspronkelijke positie van priesterlijk volk hersteld. Lo ami bet ami, zoals uiteengezet in Hosea 1 en 2. En natuurlijk in Romeinen 9 tot en met 11. Het zijn slecht begrepen schriftgedeelten, maar daarom spreek ik er ook over, uiteraard.
Als ik mag iets vragen, in hoofdstuk 3 vers 10 wordt daaraan gekoppeld dat het nu de gemeente is.
Ja. Daar komt het door. Voor alle praktische doeleinden kom je bij de gemeente terecht. U begrijpt toch dat een ongelovige heiden, een ongelovige Efremiet of een ongelovige Jood of zo, ja, die kun je moeilijk beschouwen als een priester van de Allerhoogste God op een of andere wijze. Die geloven het zelf niet. Zie? Dus officieel, naar aardse maatstaf en gewoon de menselijke geschiedenis en de geschiedenis van Israël, het woord is weggenomen van de Joden en het is overgedragen aan het 10 stammen van Israël. Maar degene die het werkelijk hanteren en die roeping waar maken, ja, dat zijn allemaal leden van de gemeente, logisch. Of zoals het heet, dat is Matthäus 21, die ik ook regelmatig citeer trouwens, waar staat dat de Heer tot de Joden zegt dat het koninkrijk van hun zal worden weggenomen, het koninkrijk heet het daar, zal worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die vrucht, dat is de gemeente. En het andere volk, ja, is niet Juda, is het Efraïm. Dat is waar we het over hebben dus, hè, in de praktijk.
Is het dan geen afgelopen staat in Haggai, maar staat de heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan het eerste. En deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer de eerste aan.
Dat is de overdrachtelijke betekenis van die profetie in Haggai. Ja, dat is ook zo. Ja. En het is ook het verhaal van de kinderen der eenzamen zijn meer, veel meer dan degene die de man heeft. Dat wil zeggen, uit Juda, ja, dat draagt geen vrucht. Maar die andere vrouw, die de man dus niet had, de onvruchtbare, die brengt vrucht voort. Met verwijzing naar Lea en Rachel en naar Sarah en Hagar en dat soort dingen meer. Het is diezelfde tweedeling. De Joden brengen geen vrucht voort. Het judaïsme is dood. Misschien vindt u het mooi, er zijn mensen die het mooi vinden. Dat zijn woorden die ik niet kan gebruiken, ik kan het hooguit begrijpen, maar het is wel dood. Het is iets uit het verleden en het is doodgegaan, het is versteend, het is verstart, het is de vrouw van Lot. Het is een verzameling, kent u dat, zo'n kast met allemaal van die smalle laden, platte laden, van die grote laden, kent u dat? En die trek je open en open, allemaal vlindertjes, weet je wel. Of insect of wat dan ook. Nog een laad, nog een laad, nog een laad. Meestal hoofdzakelijk stof, naar ik mij herinner. Want ja, het is archief en het is een verzameling uit de oudheid. Die beesten zijn al lang dood. Je kan naar de lijkjes kijken. Er wordt kunstig in stand gehouden, maar er zit geen leven in. Dat is wat het is. Dat is het judaïsme. Het is een overblijfsel, rudiment, uit het verleden van wat eens was. Maar wat zijn doel gemist heeft. Ja, net als de vijgenboom, ja, verdord, brengt geen vrucht voort, maar nu vloeien je geen vrucht meer, enzovoorts. En eventueel, kom er maar uit.
Ja,
dat was met Zacchaeus, ja, kom er maar uit. Nou ja, enzovoorts, het verhaal komt zo vaak terug en het wordt ons geïllustreerd. En verder, ik weet, ik doe mijn best om het duidelijk te maken en daarna denk ik, maar het blijft altijd een verborgenheid. Als je niet de moeite neemt om je daarin te verdiepen, als je dat niet wil, oké, dan niet. Dan blijf je net als al die anderen, sorry. Dan kom je al gauw op het niveau van al die godsdiensten in de wereld. liepen van de week weer een keer tegenop. Van ja, maar als je maar goed bent voor je medemens en een netjes leven en je best doen, respect hebben voor de natuur en wat het allemaal maar was. Ik zei, ja, daar hoef je geen christen voor te worden en dat is ook niet wat ik predik. Maar ik vind het prima, ik vind dat je een net mens moet wezen, goed voor je medemens en voor de natuur en alles. Ja, absoluut. Sta ik 100% achter. Maar daar hoef je niet een christen voor te wezen, hoef je zelfs helemaal niet godsdienstig voor te wezen. Sterker nog, als je helemaal geen God hebt, geldt het nog meer. Want als God er niet voor zorgt, moet jij het wel. Voor de natuur zorgen en voor je medemens. Toch? Dus ja, dat is niet onze boodschap en ook niet onze zorg. Dat meen ik serieus. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Dat komt voort uit een gevallen zondige mens. Die weet dat hij tekortschiet aan normen. Dat hij daaronder blijft. Aan wat je van een medemens ook zou mogen eisen. Misschien iedereen schiet tekort. En dan ga je denken, ja, maar komt het dan met mij wel goed? Er is toch niemand die me nog ter verantwoording roept? Of is er wel zo iemand? Dan moet ik toch... enzovoorts. Dat is al een religie. En bij ons ligt het heel anders. Wij hebben voldoen met de God die zich openbaart. Ik ben die God de hemel en aarde gemaakt heeft. En tot Israël, ik ben die God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Je weet wie ik ben, want je hebt gezien wat ik allemaal gedaan heb. Ik stel je aan in mijn dienst, ga er maar op uit, vertel het de hele wereld maar. En ze gingen de hele wereld over, hoor. Alleen ze brachten de Baaldienst over de hele wereld. Maar goed. Maar met die God hebben wij van doen. En die ons ook vertelt wat hij vandaag doet. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen. En in het voorbijgaan roep ik dan maar weer een keer. Wat mijn vader altijd riep, dan heb ik een goed excuus. Die riep altijd, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Daar hoef je zich geen zorgen over te maken. Oh ja, dat is waar, daar hoef je zich geen zorgen over. Dat is goed. En dan, wat moeten wij dan doen? Ja, geloven in wat God ons bekend maakt. En dat is heel wat meer dan onze lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo'n tekst mag dan voor u en mij bij gelegenheid zo groot zijn en van levensbelang. Dat is het ook. Natuurlijk is het dat. Maar daarna begint het eigenlijk pas. Dat geregeld zijnde, oké, en nu? Leven uit geloof. Want de rechtvaardige en niet de onrechtvaardige. De rechtvaardige zal uit het geloof leven en niet een onrechtvaardige zal door geloof gerechtvaardigd worden. Dat is zo, maar dat staat daar niet, hè. Er staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als je één keer gerechtvaardigd bent, vrijgesproken, vergeving hebt ontvangen, op grond van geloof dus, is het de bedoeling dat je uit geloof leeft. En dat betekent dat het leven bepaald wordt doordat je kennis neemt van wat God bekend gemaakt heeft en dat bestudeert en je dat eigen maakt. Zodat tegen de tijd dat we de Heer zullen ontmoeten, zijn we volledig op de hoogte. Nou ja, dat is het ideaal. Oké, we moeten toch niet meteen op afdingen. Zo van, ja, dat gaan we niet redden. Hè? We doen ons best, denk ik, toch?
Want het is verkondigd al de raad gods, zegt Paulus.
Ja, heel de raad gods. Ja, maar dat is nogal wat, hoor. Ik heb me er nog wel eens dikwijls over verbaasd, trouwens. Dat Paulus naar de Thessalonicenzen schrijft en dan vertellen ze ons, ja, hij is er net geweest, een poosje geweest, en toen is hij moeten vluchten in Thessalonica, want het ging niet goed met opstandige, rumoerige Joden. Het was beter dat hij wegging. En dan schrijft hij daarna een brief. Jawel, dat klopt. Dat is te volgen, dat kun je in je Bijbel helemaal vinden. Maar dan schrijft hij over de toekomstige afval, de dag des Heren, de wederkomst van Christus met de gemeente. Overigens, 2 Thessalonicenzen 1 enzovoorts. En dan over de dag des Heren en de grote verdrukking. En dan zegt hij, je weet toch nog dat ik jullie dat verteld heb? Die mensen komen zo uit het heidendom, worden geconfronteerd met het evangelie. Wat vertelt hij ze? Hoe ze een goed christen moeten zijn in het praktische leven. Hoe ze een goed christen zakenman moeten zijn. Christelijke vader, christelijke moeder, christelijke echtgenoot, christelijke transgender. Oh, daar heb je transgender pastors voor, zag ik vandaag op televisie. Ik wou zeggen, dat was een dame, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Dat was Rem. Het was, ja. Ja, dat klopt, ja. En dat zit in het programma Het Vermoeden. Jongens, jongens, houd toch op. Maar daarvoor moet je niet bij ons wezen. Nee, bij mij al helemaal niet. Maar goed. Maar principieel, God maakt zich bekend en wij moeten onze ballast laten vallen. Dat is het eigenlijk. En onze gefixeerdheid op onszelf. Dat is een gevolg van de zonde. Naar jezelf kijken. Bladzij 3 in de Bijbel. Ze zondigden en werden gewaar dat ze naakt waren. En daar moesten ze dringend iets aan doen. Enzovoorts. En daar is de mens nog mee bezig en dat heet religie. Vijgenbladeren enzovoorts. Weet ik zeker, want het staat in Galaten 6, staat degene die je onder de wet willen brengen, doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen. De buitenkant, dat is wet. Dat hebben wij niet. En dan gaat de Bijbel leven. Dan denk je, Trofimus, wat voor figuur is dat nou weer? Het is het woord van God. Het is niet voor niks. Wie is dat? En die Paul Sergius, Sergius Paulus heet hij. Paul Serge noemen ze hem dan in Frans. Maar wat is dat voor een figuur? En waarom wordt ons dat verteld? Wat maakt het uit? Ja, hij is de baas van een eiland. En daarmee staat hij model voor Efraïm, voor die 10 stammen. Het eiland, de regering van het eiland. En daar wordt het koninkrijk geplant. En daar verdwijnt de macht van de Satan. Vandaar dat je die tovenaar tegenkomt die een kopje kleiner gemaakt wordt. Overdrachtelijk dan. En bij Petrus is het hetzelfde. Komt naar Samaria, heeft Samaria is de hoofdstad van de 10 stammen van oudsher. Je krijgt datzelfde, krijgt van doen met die Simon de tovenaar. En dat je die later ook nog tegenkomt, althans niet in de Bijbel, maar buiten de Bijbel wel, in Rome, dat hoef je dan ook niks te verbazen. Ik denk dat het klopt. Want daar zit Caradoc enzovoort, dat Britse koningshuis zit daar. En daar vind je dus weer Simon de tovenaar. Wij protestanten weten daar niks van, maar in de Rooms-Katholieke Kerk speelt dat een belangrijke rol. Die Simon in Rome. Maar goed, dat ga ik u niet uitleggen. Maar bij gelegenheid verdiept u zich maar eens in de figuur van Simon de tovenaar. Het idee is, hij staat voor al die heidense godsdiensten die verdwijnen daar waar het evangelie geplant wordt. En daarna heb ik nog veel meer van die geschiedenissen. Maar bewaren we maar weer tot over een paar jaar of zo. We zullen het hierbij laten. En de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we niet alleen dat woord, dat evangelie, onze zaligheid mochten horen. Omdat het ons gepredikt is, maar dat u ook dat woord ons hebt toevertrouwd, omdat u ons hebt toegevoegd aan een priesterlijk volk dat tot in alle eeuwigheid die priesterlijke functie zal vervullen. Als beheerders, als bewaarders van dat woord dat levend is en krachtig. Datzelfde woord waaruit wij zijn wedergeboren, waarmee we ons ook mogen voeden. Maar hetzelfde woord waardoor zelfs een nieuwe schepping tot stand zou komen. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. En dat we achterom mogen kijken, niet zozeer om te zien wie wij van nature zijn, maar te zien vooral wat u gedaan hebt in het verleden. Wie u bent, want u hebt zich gemanifesteerd in de geschiedenis, maar ook in onze levens. En we danken u dat we mogen vooruitzien bovendien naar wat u nog zult doen, omdat u ons dat bekendgemaakt hebt, omdat u het vastgelegd hebt in uw woord, waarin u op velerlei wijze gesproken hebt en waardoor u nog steeds spreekt. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn, weer, rondom uw woord vergaderd, niet gericht op onszelf, maar gericht op u en uw werk, in de verwachting dat wij daardoor gebouwd zouden worden in het geloof. En dat het toch zou bijdragen aan ons geestelijk leven. En we danken u daarom dat waar wij ook zien om ons heen in de wereld, in de geschiedenis als zodanig, dat wij bevestigd vinden hetgeen de profeten gesproken hebben. Zowel in het verleden als ook in het heden, want we stellen vast dat de omstandigheden in de wereld volkomen overeenstemmen met uw profetisch woord dat toch al zo oud is. Maar het is voor ons reden te meer om uit te zien naar die dagen van wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En de ultieme verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat in het vertrouwen dat u uw werk ooit aan ons begonnen voltooien zal tot op de dag van Christus. Amen.